Hoi Wisser, ik schrijf je deze brief met een gemengd gevoel. Ik heb mijn persoonlijke overwegingen om een productie te maken altijd voor mezelf gehouden. Mijn engagement is verweven met de thema's van mijn werk dat ik de afgelopen jaren als producent heb afgeleverd. Mijn recente producties hebben onmiskenbaar laten zien wat de drijfveer was om ze te maken. Van homoseksualiteit onder een dictatoriaal regime in Zuid-Amerika, Kiss of the Spider-Woman, en klassejustitie in het Victoriaanse Engeland, Sweeney Todd, tot Me Too en de gevolgen van slavernij, The Color Purple, of Coming Out in de delicate begrenzing van een middelklas gezin, Fun Home. Met falsetto zou ik daar moeiteloos een zedenschets van een New Yorkse modern family in de jaren 80 aan toe kunnen voegen. Maar met falsetto's is het anders en gaat het dieper. Je begrijpt dat falsetto's een speciale plaats inneemt in de line-up van producties uit de afgelopen jaren. En al is falsetto's opgebouwd uit meerdere verhaallijnen, die van jou kan ik het meest invoelen. Want dat is het mooie van mijn vak. Ik kan eindeloos lang doorborduren op een fantasie, totdat die op een gegeven moment een nieuwe realiteit is geworden. Voor mij ben je dan ook geen fictief personage. Ik ken je net zo goed als al mijn vrienden en collega's uit die tijd.
Welkom bij Uit de Coulissen, de theaterpodcast van Veerle Korstens voor My Daily Shot of Culture. Veerle Korstens, dat ben ik, en naast mij heb ik mijn gast Maarten Vogel. Hij richt het productiehuis Opus One op. We hoorden net al wat voor voorstellingen hij daarmee maakte. En haalt dit jaar de voorstelling Falsetto's naar Nederland. Een musical met als ondertitel Liefde in tijden van crisis. We hebben het alleen niet over de coronacrisis van nu, maar de AIDS-epidemie van de jaren 80. Wat die voor raakvlakken hebben, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar we hoorden net al de brief die Maarten heeft geschreven aan Wizzer. Dat is een personage uit Falsetto's. Maarten, wie is de Wizzer?
Wizzer is de vriend van Marvin. En ik kan nu het beste maar meteen die modern family die ik net noemde introduceren. Marvin is getrouwd met Trina en die scheiden. Op een gegeven moment komt Marvin erachter dat hij meer op jongens valt. En hij krijgt een relatie met Wizzer. Alleen Marvin houdt nogal van de familie bij elkaar houden. Dus alles blijft in datzelfde appartement wonen. We hebben het over New York, begin jaren 80. Joods milieu is misschien toch wel goed om dat even nog te zeggen. Dat wordt ook duidelijk, want hun kind, Jason, staat op de punt van zijn bar mitzwa om die te beleven. En is dus 12 jaar. Wizzer trekt in het gezin. Trina blijft daar wonen. Maar Trina krijgt, omdat ze natuurlijk door de hele situatie ook wel behoefte heeft om een uitlaatklep te hebben. En dat vindt ze in, daar, in de psychiater, Mendel. Daar krijgt ze een verhouding mee. Die komt ook in dat huis wonen. En Mendel is eigenlijk ook, wat eigenlijk helemaal niet kan natuurlijk in die situatie, is ook de psychiater van Marvin. En zelfs Jason wordt naar de psychiater gestuurd. Het is dus echt New York in het kwadraat. En als ik nu voorschotel, lijkt het misschien een beetje een raar iets, maar het is eigenlijk, je moet een beetje denken aan Woody Allen. Begin jaren 80, weet je, daar kan je ook die, ook vaak een hele sterke centrale rol voor een psychiater die daarin zit. En dat is in ieder geval het verband waarin iedereen leeft. Wizzer is dus eigenlijk de nieuwe vriend van Marvin, die natuurlijk, nou ja, omdat dat natuurlijk ook aanleiding is voor alle commotie die er op een gegeven moment gebeurt, de boel redelijk opschudt daar.
En wat voor type is Wizzer?
Ja, Wizzer is in die zin wel een wat lossere jongen. Je zou bijna zeggen toyboy, maar dat vind ik een beetje op de rand. Dat is het ook weer niet, weet je. Hij is wel beduidend jonger dan Marvin. Hij houdt van het leven. Hij is outgoing. Hij is ook wel wat promiscu, weet je wel. Ik bedoel, hij neemt het niet zo nauw met de echtelijke moraal, voor zover die tussen hun aanwezig is. Het is een sportieve jongen. Hij sport veel. Ja, dat is een beetje Wizzer zoals ik hem.
Waarom schrijf je brief aan hem?
Ja, met Wizzer heb ik wel het meest affiniteit. Affiniteit niet alleen omdat de dramatische lijn in het stuk zo heel erg om zijn ontwikkeling verweven is. Hij is ook de jongste. Ik kan me minder makkelijk verplaatsen in de gedachtegang en de handelingen van Marvin bijvoorbeeld, die eerst getrouwd is en met dat kind en dan met die man en alles maar iedereen om zich heen wil houden.
Overkomen.
Nee, het zou me niet overkomen. Nee.
En, ben jij die toyboy?
Nee, nou zeker nu niet meer, maar in die tijd ook niet echt. Ik lijk niet echt op Wisse. Dus dat is niet zo dat ik me herken in zijn karakter of in zijn handelingen. En het grappige is, want ik heb ook een beetje zitten rekenen, weet je wel, toen ik dat stuk terugnam. En we weten nu in welke leeftijdsklasse we Wizard gecast hebben, dat hij ongeveer van mijn leeftijd is. Hij is eigenlijk, nou, ik ben hooguit 3-4 jaar ouder dan ik geweest zou zijn als hij nu nog geleefd was. Oh, ik denk dat hij een paar jaar eerder geboren zou zijn. Maar hij is ook dus degene die het meest dicht op mij zit. Marvin en Trina zijn dan ook echt van de.
Waarom zit hij het meest dicht op jou?
Nou ja, wel omdat zijn levenswandel en de dramatiek die om het personage heen hangt wel het meeste herkenning geeft bij me. Ik bedoel, ik ken deze jongens. Ik heb dit soort jongens gekend toen ik vlak in Amsterdam was. En natuurlijk vanuit een op zichzelf heel vrijzinnig Goois milieu naar Amsterdam kwam. Toen kwam ik wel opeens in een omgeving waar homoseksualiteit eerder de norm was dan de afwijking. En ik heb in een hele korte tijd een heleboel mensen leren kennen die in het Gooi, nou ja, wat is het van afstand? 25 kilometer, maar dat stond mijlen ver van me af. En dit soort jongens heb ik gewoon meegemaakt en gezien hoe vrij die soms in het leven stonden. Ik was wat dat betreft een stuk meer determined, vreselijk om Engelse woorden te gebruiken, maar echt voorbereid om in dat vak iets te gaan betekenen. En dat die losheid had ik niet. Maar ik herken het wel van de mensen.
Van mensen. Ja, heel erg. Van jezelf. Ja.
Wat ik ook leuk vond. Ik genoot van iedere seconde dat ik op een gegeven moment toch in dat hele andere milieu terecht was
dat
gekomen.
Dat combineerde je ook. Ja. Ja. Laten we even terug naar een volgend stuk van je brief, waarin je vertelt inderdaad hoe je van in de jaren 80 vanuit het Gooi naar Amsterdam kwam.
Begin jaren 80 kwam ik naar Amsterdam om daar een start te maken met mijn beroepsopleiding als danser. Misschien een geforceerde stap. Mijn liefste wens was om bij een toneelschool aangenomen te worden, maar mijn pogingen in achtereenvolgens Amsterdam, Maastricht en Londen strandden altijd net voor de eindstreep. Maar gelukkig werd ik wel aangenomen op de European School of Jazz Dance. Mijn ticket to entry naar de wereld waar ik zo graag deel van uit wilde maken. De wereld lag aan mijn voeten en de opleiding gaf me de mogelijkheid om naast dans, spel en zang ook alle productionele facetten van het vak te verkennen. En ook om mijn eigen persoonlijkheid verder te gaan ontwikkelen. Daar lag nogal wat achterstallig onderhoud. Ik ben in een vrijzinnig Goois milieu opgevoed. Het heeft me nooit aan aandacht en support ontbroken. Ik heb me in alle vrijheid kunnen ontplooien en ontwikkelen in de meest liefdevolle omgeving die je je maar kan voorstellen. En toch moest ik breken met die op het oog zo veilige achtergrond. Ik wist dat ik jongens leuker vond dan meisjes. Het woord homo was toen de tijd wel haast nog meer bezoedeld dan dat er nu is. Het onderdeel uitmaken van een omgeving waar je op voorhand geaccepteerd werd voor wie je was of wilde zijn, was mijn ultieme doel en streven. Ik voelde me geweldig en genoot van iedere dag dat ik met mijn vak bezig kon zijn. Een gevoel dat ik tot op de dag van vandaag koester overigens.
Ja, vertel eens, die jaren 80 in Amsterdam, hoe was dat? Wat was dat voor een tijd?
Ja, het was, als je nu terugkijkt, denk ik dat het altijd in het licht staat van een hele zwarte, sombere tijd. Er was weinig vooruitzicht. Voor jongeren was de situatie zo goed als onmogelijk. Hè. De generatie opgroeide, toen werd de generatie niks genoemd, NIX. Later nog een keertje gevolgd toen de 90 jaren goed gingen, de generatie niet niks. Maar dat was dus echt het beeld van de jaren 80. Begin van de jaren 80 werd gedomineerd door krakersrellen. De stad had afbraakbuurten die op een gegeven moment veel te lang bleven staan. Weet je wel. Ik had mensen wonen in kraakpanden in de Dappermarkt. En ja, ik vond het toen wel allemaal heel fascinerend. Maar als je met de ogen van nu erop terugkijkt, was het wel een sombere situatie. Er was ook angst voor een kernoorlog. We hebben natuurlijk in die tijd die hele grote kerndemonstraties gehad. Het was op het oog van een buitenstaander, en als ik nu zelf ook terugkijk, een wat minder rooskleurige periode om in terecht te komen.
En jij dacht, ik ga lekker naar Amsterdam. Hartstikke leuk.
Nou ja, daar moest ik zijn om mijn opleiding te gaan voor natuurlijk. Ik bedoel, als het toneelschool was geworden, was ik ook naar Amsterdam toe gegaan. En als het Maastricht was geworden, was het een hele andere sfeer geweest. Weet je, Amsterdam was op dat moment wel het centrum van waar alles zo'n beetje gebeurde. Ik ben natuurlijk in het hart van die stad gaan zitten door daar meteen te gaan wonen, daar de opleiding te doen, daar ook weer werk te zoeken. Weet je, want ik moest mijn opleiding natuurlijk op een gegeven moment ook wel weer bijfinancieren door verder te werken. Dus ik zat wel meteen binnen een maand was ik Amsterdammer geworden.
Was het ook omdat je homo bent dat je daar naartoe wilde?
Absoluut, heeft heel erg meegespeeld. En dan zeg ik nog maar weer, weet je wel, ik kwam vanuit het gooi echt niet vanuit een streng christelijke omgeving. Of...
Maar toch voelde dat...
Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik had hetzelfde gevoel toen ik het boek van Splinter Chabot las, Confetti Regen. Nou, ook iemand die in eenzelfde vrij milieu is, waar je geen enkele... En dan zie je toch ook die worsteling die je gewoon allemaal doormaakt om op, hè, als je die confrontatie aangaat. Uiteindelijk wil je dat je zelf gelukkig wordt. Dat lees je bij Splinter, lees je dat ook natuurlijk in zijn boek, dat hij gewoon er alles aan doet om, nou ja, ook zichzelf geaccepteerd te krijgen voor zichzelf.
Dus dat was in de jaren 80 zo en dat is nu nog steeds zo.
En dat is nu nog steeds zo. Weet je, dat is het grootste misverstand.
Geen opwekkende gedachte dat nog steeds dus heel moeilijk is.
Ja, maar het is ook wel logisch. Het neemt ook wel een beetje wat frictie weg, weet je wel. Van alsof het nu makkelijker zou zijn. Dat is het verhaal niet. Iedereen die dat heeft, ik bedoel, als je een Joodse achtergrond hebt, dan zijn je ouders ook Joods en dan is dat wat anders. Als je een etnische achtergrond hebt, is dat met je ouders precies. Je hebt altijd je voorbeelden. En bij homo's is dat per definitie niet het geval.
Tenzij
je ouders ook homo zijn. En dat glijdt dus natuurlijk over, dan maar even over door de bank genomen. Ja. Dus dat is... het is een andere tocht naar, nou ja, erkenning en acceptatie van jezelf toe. En dat is dus dat boek van Splinter maakt duidelijk dat daar helemaal niet veel in is veranderd. Was voor mij overigens ook een eye-opener, hoor. Dus ik begrijp je vraag heel goed.
Ja. En wat voor jongen was jij in die tijd?
Nou ja, ik moest en zou dat vak in. Weet je wel, dat was op een gegeven moment hetgeen wat me... Ik had audities gedaan inderdaad bij verschillende toneelscholen. En dat lukte niet. En ik ben een tijdje maar in de horeca gaan werken om even mijn gedachten te verzinnen. Anders blijf je diegene die maar achter iets aan blijft lopen wat misschien helemaal onhaalbaar is. Maar in die tijd ontwikkelde ik ook wel het gevoel dat ik dacht van... ja, wat zal ik maar zeggen? Weet je, ik ga gewoon door. Ik moet gewoon die stap gaan maken. En heb toen uiteindelijk mezelf ingeschreven bij die privéopleiding. Wat uiteindelijk een prima opleiding voor mijn achtergrond en mijn ambities bleek te zijn. En dat... Uiteindelijk is het goed uitgepakt. Ik heb altijd wel het idee dat ik een paar jaar achterstand heb opgelopen, omdat het zo lang duurde voordat ik die aansluiting vond.
En we zitten dan in de jaren 80. En toen was er een ziekte die de samenleving nogal veranderde. Wil je het volgende stuk van je brief voorlezen?
Naast de euforie van mijn voorspoedige studie en de eerste voorzichtige stappen binnen het professionele werkveld diende zich al snel een andere realiteit aan. De danswereld was een kleine, maar internationaal georiënteerde bubbel binnen de theaterwereld. Misschien is het daarom niet verwonderlijk dat juist daar al snel een alarmbel afging toen een dodelijk virus zijn opwachting maakte en vooral huis leek te houden binnen onze homogemeenschap. AIDS kwam als een sluiprover mijn leven binnen en is nooit meer weggegaan in die periode in de 80e jaren waarin alles op zijn kop kwam te staan. Ik heb meegemaakt dat collega's en goede vrienden soms binnen een periode van enkele weken fysiek bezweken op de meest onmenselijke manier en onder de meest inhumane omstandigheden. Ook toen gold dat er geen vaccin was. Nog steeds niet trouwens. En dat we absoluut niet wisten welke voorzorgsmaatregelen we wel en niet konden hanteren. En ook het sociale isolement werd sterker. De Nieuwe Revue bijvoorbeeld opende op de voorpagina met een fotoreportage onder de titel De Homo-kanker. En er was een sterke stroming binnen een kerkelijke beweging die het virus als een straf van God bestempelde. De deuren van de spreekwoordelijke kast die langzaamaan open kwamen te staan, sloegen in één klap weer dicht. AIDS maakte homoseksualiteit weer verdacht en besmuikt.
Zo'n kop, homokanker. Hoe voelt dat?
Nou ja, het feit dat ik me dat nog heel erg goed kan herinneren, betekent wel dat het indruk heeft gemaakt. Weet je? Dat werd op een gegeven moment wel het woord... Dat werd ook gebruikt omdat de naamgeving AIDS was er niet meteen. Dat heeft nog wel eventjes geduurd voordat dat Acquired Immunity Deficiency Syndrome, weet je wel, echt ook die naam kreeg en het in Nederland gingen gebruiken. En ja, ik weet nog ook precies welke foto erbij stond, weet je wel, dat je dacht van oké.
Welke foto was het?
Ja, een foto van een jongen die wegteert in een ziekenhuisbed en daar zo'n schreeuwende kop boven. En dat zag je ook, weet je, dat ligt gewoon in stapels, opgestapeld in de kiosken. En dat werd opeens wel heel erg confronterend. Ook omdat het zo gekoppeld werd aan iets waarvan je toen nog helemaal niet kon vermoeden van wat is nou uiteindelijk de link daartussen, weet je, waarom homo's, en dan eigenlijk moet ik het andersom zeggen, waarom homo's, waarom ik?
Was je bang?
Gaandeweg kwam dat natuurlijk wel steeds sterker opzetten. Ik bedoel, wat ik net al zei, die danswereld waarin ik zat, was een kleine bubbel, maar wel heel erg internationaal georiënteerd. Veel mensen die op tournee waren, weet je wel, hier hun contacten hadden, uitgingen, seksuele contacten hadden. En er zijn meer branches hoor die dat hadden. Stewards, weet je wel, mensen die bij KLM zaten en natuurlijk de hele wereld overvlogen. Dat waren wel de brandhaarden van in de tijd. Dus ja, op een gegeven moment was het wel redelijk snel, maar ik kan niet meer precies zeggen of dat jaren, maanden of wat dan ook is geweest, maar redelijk snel dat je natuurlijk de dreiging die je eerst vanuit de omgeving, kranten, televisie en dergelijke hoort, dat die wel op een gegeven moment wat concreter wordt, weet je. En dan is er op een gegeven moment iemand die je kent en dan zijn er twee die je kent en dan zijn er opeens vier en dan acht. En dat is het opeens iemand die bij je in de groep zit. En weet je, dan wordt het op een gegeven moment, wordt die cirkel wordt steeds kleiner. En
maar je zegt ook heel erg, de kast ging ook weer dicht.
De eerste kroegen waar ik begin jaren 80 naartoe kwam, ja, Viking en het DOK had je. Nou, dan moest je aankloppen en dan werd er een luikje opengemaakt en dan kwam je binnen. Maar ik denk dat het 80 of 81 is geweest dat je op een gegeven moment April had in de reguliere dwarsstraat. Die straat begon zich ook steeds meer te ontwikkelen als een uitgaansstraat voor homo. En die had ramen. Nou, dat was iets dat kon je je bijna niet voorstellen, weet je wel. Dat waren wel de meer uiterlijke tekenen van het feit dat het allemaal wat opener werd. Er kwam echt een hele andere discussie kwam er op gang. En dat werd natuurlijk heel erg de kop ingedrukt.
Gingen de ramen ook letterlijk weer dicht?
Ramen ging ook, nou ja, niet van April op zichzelf, maar wat je wel zag is dat uiteindelijk al die uitingen op een gegeven moment wel de kop in werden gedrukt. Dat is allemaal in de jaren 80, 90 wel weer.
Maar merkte je dan ook dat mensen dus bijvoorbeeld bang waren om met je om te gaan als ze wisten dat je gay was?
Ja, want in het opleidingsinstituut waar wij zaten, en toen Michael, nou, daar komen we het later nog wel over te hebben, gediagnosticeerd was met AIDS, toen had je heel veel mensen die hun kinderen terugtrokken van de school. Of vragen, als mensen al bleven, van kunnen we nog wel uit dezelfde koffiemachine dingen halen? En mensen waren er heel erg beducht voor om er überhaupt mee in aanraking te komen. Dus dat voelde je wel, zeker omdat wij natuurlijk aan die school gekoppeld ook waren.
Die leerlingen
ook heel duidelijk meteen
ja, zag. Precies. En was er strijd, acceptatie, ongeloof? Wat waren de gevoelens?
Nou, ik denk een mengeling van alles wat je kan bedenken met Frans. Dat is degene waarmee ik uiteindelijk ook Opus One heb opgericht. Was de partner van Michael. En we kwamen dus al heel snel in een situatie terecht dat je gewoon iedere dag geconfronteerd werd met dat ziekteverloop. En ja, dan schieten alle emoties je op een gegeven moment om de oren. En dat is niet eens in één woord te vangen. Nee. Van hoop tot, want je wist ook, weet je, we dachten ook van, nou ja, misschien dat er over een jaar een vaccin is of wat dan ook. Dat bleek
een andere waarheid. Dat er dus nog steeds niet is, inderdaad.
Wat je ook zag is dat er vanuit die politiek, in Nederland kan ik me dat niet zo goed herinneren, maar in dat hele Reagan-tijdperk, daar speelde zich dat af. Hè. Reagan was president tussen 80 en 88 in de Verenigde Staten. Die man heeft in de eerste 7 jaar van zijn presidentschap het woord AIDS niet 1 keer in zijn mond genomen. Heeft alles ook tegengehouden om onderzoek daarna te blokkeren, om dat af te remmen. Weet je, die was daar zo ontzettend huiverig voor om dat überhaupt maar te erkennen dat het was. Wonderlijke parallel ook met de president die er nu zit. En nou ja, wat je daarin zag is dat er natuurlijk een soort tegenbeweging op gang kwam van ACT UP was een van die bewegingen, maar echt van hele militante activisten die echt nou ja, ziekenhuizen gingen bezetten en grote protestdemonstraties voor medische instanties gingen houden om te zorgen van werk aan dat vaccin, werk eraan dat we in ieder geval iets van een behandeling hebben. Want in het begin was alles experimenteel en niks werkte eigenlijk.
Er werd helemaal niet zo hard aan gewerkt.
Helemaal niet.
Want ze dachten het is een probleem van de homo's?
Ja. Daar werd het ook echt op wat ook weer heel veel voeding gaf aan religieuze bewegingen om te zeggen het is de straf van God. Weet je wel, dat was een opeenstapeling. Terwijl het net de goede kant op ging, dat waren de deuren die allemaal wel weer langzamerhand spreekwoordelijk weer dicht gingen. En waardoor je nou ja, een andere manier moest zoeken om je ding bovenop de stapel van de aandacht te krijgen.
Je begon net al even over Michael, dat was een vriend in die tijd.
Ja.
En de partner dus van jouw zakelijke partner.
Ja.
En je hebt ook een stuk in jouw brief aan hem geschreven. Wil je dat voorlezen?
Ja. Whizzer, jouw verhaal doet me nog het meest denken aan dat van Michael. De vriend van mijn studiegenoot Frans, waarmee ik niet veel later Opus One zou oprichten. Michael was een prachtige danser uit Washington. Hij had gedanst in de Verenigde Staten, Zwitserland en België. En was nu naar Amsterdam gekomen om zich daar te ontwikkelen als docent en choreograaf. Hij gaf les op onze opleiding en dacht intensief mee toen we plannen hadden ons eigen gezelschap, Opus One, op te richten. Michael's ziekteverloop was anders dan bij de meeste anderen. Michael heeft uiteindelijk nog 2,5 jaar geleefd en heeft zo ongeveer iedere denkbare behandeling ondergaan. Ook al was het medicijn meestal erger dan de kwaal. Dat in tegenstelling tot Valentijn, die mij zangles gaf en recht tegenover onze dansstudio woonde. Want zijn ziekteverloop ging binnen 6 weken van verkoudheid via longontsteking naar overlijden. Ik heb helaas te veel herinneringen aan vrienden en collega's die op kort of langere termijn hetzelfde lot beschoren waren. Door Michael heb ik kunnen zien wat het betekent als je leven 24/7 bepaald wordt door een dodelijke ziekte. En vanwege onze nauwe samenwerking heeft dat ook een stevige wissel getrokken op het verloop van mijn carrière en de keuzes die ik toen heb gemaakt. Ik heb me vanaf toen uitsluitend geconcentreerd op mijn professionele ambities.
Ja, kun je die laatste zin eens uitleggen? Wat maakt de ziekte van een vriend voor verschil uit in je carrière?
Ja, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt en het is ook een beetje... Het lijkt een wonderlijk stap, maar voor mij was het wel heel erg logisch dat ik dacht van, als dit de situatie is, hè, we waren op een gegeven moment door het ziekteverloop van Michael echt wel geconfronteerd met hoe vreselijk dat was, weet je wel. Dat je door je familie, ook al zat die familie van Michael ergens aan de andere kant van de oceaan, eigenlijk ook min of meer verstoten wordt. Dat je hier terug moet vallen op je nieuwe familie en iedere denkbare behandeling ondergaat. Waarvan soms inderdaad, wat ik net zei, het medicijn soms erger was dan de kwaal.
En dat was ook kwam ook wel vaak voor inderdaad, dat je familie zei, toen het ook in je eigen schuld.
Ja. Ja, er zijn ongelooflijk veel jongens in die tijd gewoon afgestoten en in volledige eenzaamheid zijn die overleden. En ouders hadden dan zelf nog altijd een soort standaard excuus. Als mensen zeiden, waar is je zoon dan overleden? Dan was dat een longontsteking, weet je. Dat was, want die kwam eigenlijk altijd bij dat ziekteverloop. Nee, dat is echt heel erg veel voorgekomen.
Wat dat uitmaakt voor jouw carrière?
Nou ja, dat je op een gegeven moment keuzes maakt in je leven. Dat je denkt van ik kan nu 2 dingen doen. Gewoon het leven leiden wat ik denk wat ik het liefst zou willen leiden. Of gewoon de sociale aspecten allemaal een beetje naar de achtergrond toe duwen. En me volledig concentreren op mijn werk. Dat is eigenlijk hetgene wat ik gedaan heb. Ik bedoel, Opus One hadden we toen al als idee van, oké, we gaan ooit, als we met deze opleiding min of meer klaar zijn in die voorstellingsgroep zijn ontgroeid, daar gaan we zelf mee aan de slag om verder een eigen gezelschap door te zetten. Dat hebben we toen eigenlijk een beetje in, een heleboel dingen kwamen bij elkaar, maar in versneld tempo heeft dat toen plaatsgevonden. En eigenlijk is daar al mijn aandacht in gaan zitten. Dat ik denk van,
maar wat,
kan
wat heeft dat met elkaar te maken, de ziekte van de ene?
Omdat je continu geconfronteerd wordt met het feit dat als je, wij hadden het altijd over one wrong fuck. Het hoeft maar 1 keer fout te gaan en dan ben je gekluisterd aan je bed en je overleeft het niet. Weet je wel? Dus het was echt
dan kun je beter
het sociale leven helemaal op nul, maar dan echt ook op nul. En dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de dingen die nu spelen. Weet je? In feite kan je mensen verplichten of duwen naar een situatie toe dat ze echt ontzettend uitkijken met hetgene wat ze doen of niet. Of het nou quarantaine is, of mondkapjes, of handschoen, of wat een beetje de hele boel. Voor ons was die keuze in de tijd, omdat het de pandemie was misschien minder groot en heel erg in een bepaalde subcultuur genesteld. Hè, die homocultuur. Maar dat was wel degene waar ik in zat. Dus voor mij is die terugblik naar de jaren 80 veel intensiever geweest dan als ik het nu vergelijk. Hoewel het nu natuurlijk een wereldwijde ramp is wat er nu gebeurt. Economieën aantast, de hele boel zeg maar wereldwijd op zijn kop zet. Dat was natuurlijk met AIDS was het wat anders. Maar dat was voor mij een stuk ingrijpender. Als ik nu terugkijk en zie hoe moeilijker gedaan wordt over mondkapjes, niet handen schudden, social distancing, wat dan ook, denk ik, hoe is het mogelijk? Want ik bedoel, de keuze die ik, en dat was een eigen keuze natuurlijk, weet je, de keuze die ik heb gemaakt, was sociale onthouding nul.
En dat was echt uit veiligheid.
Uit veiligheid, omdat je ook gewoon echt niet wist wat er gebeurde. En ik had natuurlijk met Michael, dat was natuurlijk dat je 2,5 jaar met iemand optrekt, heel intensief. Dagelijkse lessen die hij gaf, ook de eerste voorstellingen voor Opus One, mede choreograferen. Dat je ziet wat het betekent dat iemand zo ontzettend ziek is. Dat zo'n medicijn als ACT wat hij kreeg, wat allemaal experimenteel was. Nou, dat was het ergste wat je kon slikken. Want dan weet je, dat was nog 20 keer erger. Weet je wel. Die combinatietherapieën die gingen pas werken in de tweede helft van de jaren 90. Dus dat was in die tijd was het absoluut niet aan de orde dat er ook maar uitzicht was. En ik bedoel, ik kon een knipkaart nemen op Zorgvliet. Het was niet zo dat je nou zegt van er was iemand in je omgeving en je gaat er eens even misschien een beetje ook op een andere manier naar kijken. Ik was toen Michael overleed, dat was de derde begrafenis in 2 weken, geloof ik. Ja. En dat was het patroon wat ja, helemaal niet zo wonderlijk was, weet je wel. Of niet zo afwijkend van wat andere mensen ook meemaakten. Dus die hele omgeving en die hele community, die ging zichzelf op een hele andere manier weer heruitvinden en zichzelf op een andere manier gedragen.
En in de voorstelling Facetto's zie je de verschillende personages hebben een hele verschillende manier van volwassenwording, ja, of volwassen zijn.
Daar gaat het stuk eigenlijk over. Het is, ja, het is niet een eetstuk puur zang. De eerste helft gaat er helemaal niet over. De eerste helft is in 81 of 82 geschreven. En toen was het daar ook nog niet begonnen. De tweede acte is ongeveer 8-9 jaar later geschreven. En die gaat wel met name over, het stuk loopt gewoon door in de tijd. Maar die tweede helft die gaat met name over dat aidsverhaal en het verhaal van Wisse die dan voor de eerste acte weer een keertje weggaat en weer met andere jongen. En dan komt hij in de tweede acte weer terug bij Marvin. En dan merk je op een gegeven moment dat hij toch besmet is geraakt. En dan zie je dat.
En die verschillende personages hebben verschillende maten van volwassenheid. Ja, waar herken je je in?
Ik denk in geen van allen. En als ik heel eerlijk ben, ik zeg altijd, het is een beetje gekscherend. Ik bedoel, volwassenheid is het centrale thema, vandaar dat het ook falsetto's heet. Want het centrale figuur waar je naar kijkt is Jason. Dat is die jongen die vlak voor zijn bar mitzwa staat. En dat is belangrijk, want eigenlijk is hij de enige normale van het hele stel. Op een gegeven moment komen er in de tweede acte ook nog de buurvrouwen bij. Dat is een lesbisch koppel. De ene bakt de hele dag taart en de andere is arts in het ziekenhuis waar Wisse ook behandeld wordt. Dus die familie die wordt eigenlijk nog een keertje uitgebreid met 2 mensen en wordt nog steeds idioter in de rare interacties die ze met elkaar hebben. En de enige die eigenlijk normaal is Jason. Daar hoop ik dan dat die heeft een soort ja, redelijke kijk op de gang van zaken. En iedereen worstelt in feite met zijn eigen volwassenwording. Of er nou de psychiater is die eigenlijk dingen doet die hij eigenlijk beroepsmatig helemaal niet zou moeten doen. Of die vrouw die van de ene nervous breakdown in de andere burn-out vliegt. Of Marvin die het eigenlijk nog heel lang vasthoudt aan de reden dat die traditionele rolpatronen. En eigenlijk was op het allerlaatste moment als Wizard overlijdt. Een volgende stap maakt, weet je wel. Dan pas kan hij weer doorgaan om zijn leven wat beter op.
En Wisse zelf blijft überhaupt gewoon voor eeuwig jong.
Ja, Wisse blijft wie die is, maar gaat gewoon dood. Dus die. Dat is een ander proces, natuurlijk wel een ander proces van inkeer en berusting wat hij meemaakt. Maar dat is niet hetgene wat ik dan als voorbeeld zou nemen. Want het wordt door zo'n extreme situatie wordt dat gedicteerd. Dus mijn focus gaat uit naar Jason, dat is het jongetje van 12 jaar. En daarom heet het stuk ook falsetto's. Jongens van 12 jaar hebben nog die hoge stem, die falsetstem waarin ze zingen. En eigenlijk hebben ze dat allemaal, eigenlijk zijn het allemaal falsetto's. Alleen Jason is degene die fysiek op die drempel van volwassenwording staat. Wat nog eens een keer heel erg sterk wordt weergegeven, omdat het zich in een puur Joods milieu in New York afspeelt. En waar die bar mitzwa natuurlijk een heel belangrijk gedeelte uitmaakt van de opvoeding en de volwassenwording.
Nog een laatste stuk van je brief voorbereiden.
Michael heeft de start van Opus One nog meegemaakt. En hij heeft zelfs nog aan de tweede productie Over de Top, wie verzint zo'n titel, actief meegewerkt. Toen hij overleed hebben we zijn begrafenis als zijn Amsterdamse familie intens vormgegeven. Het was toen overigens mijn derde aidsbegrafenis in 2 weken. Liefde in tijden van crisis is de subtitel die we onder falsetto's hebben geplakt. We hebben in ieder geval weer een thema gekozen dat meer dan ooit actueel is. Maarten.
Ja, dat thema. Het valt erg op in het gesprek dat de terminologie zo hetzelfde is. Je hebt het over een bubbel waar je in moet begeven. Dat je social distancing, hoor ik je al zeggen. Ja. Een epidemie. Het lijkt erop op elkaar.
Ja, maar het lijkt ook heel erg op elkaar. En dat is voor mij wel het bijzondere om. Weet je, want toen we dit stuk gekozen anderhalf jaar geleden, was dit nog niet eens te voorzien. Het rare is dat we dit inderdaad uitbrachten en nou ja, nu we ermee bezig zijn natuurlijk zien van... Ja, die haakjes die zijn niet eens echt, die hoeven niet te zoeken. Weet je, die dienen zich op alle fronten, dienen zich die zo aan in dat stuk. En nou ja, ook de fases van ontkenning, van het zoeken naar medicijnen. Het niet weten wat je wel en wat je niet mag doen. Moet je wel je handen wassen, moet je niet je handen wassen. Het was hetzelfde met Michael. Mijn moeder vroeg ook van, god, kan ik hem een hand geven? Wat een hele normale vraag was natuurlijk in die tijd. Omdat je het ook niet wist, weet je wel, wat er allemaal gebeurt. Dus ik zie zoveel parallellen in dat stuk. Dat zit niet allemaal heel... Dat is verweven in dat stuk en in de ontwikkeling van de verhaallijn van Marvin. Daar gaat het stuk niet alleen over. Maar het is wel wonderlijk om te zien dat zo één op één ligt.
En dus de situatie toen en nu, daarvoor gaan we nu naar het theater.
Ja, om te zien dat er... echt overeenkomsten zijn tussen wat er toen gebeurde, weliswaar ook wereldwijd, maar in een wat meer gedefinieerde subgroep. En dat nu in een breder aspect eigenlijk precies dezelfde elementen zijn die spelen, die maken van hoe je je afwegingen maakt, waar je je keuzes maakt, hoe de tegenbeweging ook is. Hè. Het zijn altijd mensen die er niet aan mee willen. Ik heb ook jongens meegemaakt die zich als een soort Russisch roulette gewoon in die uitgaanswereld bleven storten. Ik bedoel, al die aspecten kom je nu op een andere manier ook tegen. Daarvoor is theater sowieso interessant genoeg om dit mee te nemen. Ik vind die musicalvorm daarin ook zo ontzettend gepast. Weet je? Het is een vorm waar vaak de associatie gemaakt wordt dat het met makkelijk groot commercieel werk geassocieerd wordt. Nou, er zijn meer vormen van musical. Wij zitten wat meer in die off-Broadway kant, wat betekent dat je het wat kleinschaliger opzet, wat meer engagement erin verwerkt.
En we zitten heel veilig in theater.
En we zitten hartstikke veilig in theater. Het is veiliger dan de supermarkt. Het is veiliger dan in een vliegtuig gaan zitten. Ik bedoel, als ik zie de expertise die bijvoorbeeld in de Lamar, dat kan ik nu echt heel goed zien, heeft opgebouwd de afgelopen maanden van 30 naar 100 naar nu 250 in die zaal te kunnen gaan. In het managen van de publiekstromen te zorgen dat je toch die gastvrijheid overeind houdt. Dat je voorstellingen presenteert. Ja, dat is ook een hele goede gedachte. En ik bedoel, we zijn dan in staat, hè, door de fondsen en de onderbouwing die we hebben, om ook echt een nieuwe productie neer te zetten. Het is niet dat we twee mensen op het toneel gooien die zo graag weer willen, maar het is echt met decor en nieuwe kostuums en wat dan ook. Er staat ook echt wel weer iets helemaal nieuws. Dat is ook waar we aan toe zijn, weet je wel, dat we gewoon die volgende stap gaan maken. Ja, dat is iets, dat moet ondersteund worden, weet je wel. Dat is hetgene waar we het eigenlijk weer voor doen en zo haakt het wel weer aan. En dat is ook wel een beetje hetgene wat ik gevoeld heb eind jaren 80. We zijn in 1988 met Opus One begonnen. En dat was dus inderdaad in die periode niet de makkelijkste periode, niet economisch gezien, wat dan ook, maar we zijn er wel voor gegaan en zijn er nog steeds. Ja.
Nou, een beter einde van de podcast kan ik me niet wensen. Dit was de tweede aflevering van Uit de Coulissen, de theaterpodcast van My Daily Shot of Culture en door mij gemaakt, Veerle Korstens. Dit keer was mijn gast Maarten Vogel. Hij nam ons mee naar het verhaal van de voorstelling Facetto's, die in het De La Mar Theater te zien is. Veel dank dat je erbij wilde zijn en veel dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van Uit de Coulissen.